Jarenlang was hij in zijn eentje onderweg. Onderduiker Abi Abraham de Lange. Een jongen in de puberleeftijd, ontrukt aan het veilige gezin waar hij deel van uitmaakte. In deel 4 van deze Drenthe Toen radio- en podcastserie, gemaakt door Lydia Tuijman samen met Jan-Willem van de Kolk, volgen we zijn spoor door de Drentse veenkoloniën en komen we aan in Gasselt ter Nijveen.
We staan op een soort schoolplein. Sterker nog, het is een schoolplein met speeltoestellen. En er wordt hier druk heen en weer gerend en koppeltje geduikeld en wat kinderen zo al doen op dat soort plaatsen. En naast mij staat Job de Lange en jij hebt op deze plek ook weer een herinnering aan je vader eigenlijk.
Ja, dit is de zogenaamde Frederiksschool, of het was het in ieder geval. Het is nog steeds een school. Maar op deze plek was in de Tweede Wereldoorlog de Frederiksschool gevestigd, een lagere school. En daar heeft mijn vader de 6 jaar van de lagere school doorgebracht. Niet ver van de Utrechtse straat, op een paar minuten lopen eigenlijk van de winkel waarboven zij woonde. En daar heeft hij 6 hele goede jaren doorgebracht. Tot 1940, 41. Toen ging hij naar de middelbare school. Toen waren de Duitsers net in Nederland gekomen en werden Joden zo langzamerhand steeds meer in de hoek gedreven. Wat ook betekende dat hij in 1941 naar een speciale school moest waar alleen maar Joodse kinderen zaten. Die ook allemaal een Joodse ster moesten dragen. En waar langzaam ze steeds meer in een hoek werden gedrukt. Maar nogmaals, hier voor die Frederiksschool, daar heeft hij 6 hele mooie jaren gehad tot en met 1940. Tot 1940.
Een gelukkig lagere schooljongetje, zeg maar. Een kind tussen alle andere kinderen, zonder onderscheid.
Absoluut. Zich niet van zijn Joodse identiteit bewust. En gewoon een hele normale Amsterdamse schooljongen.
We kwamen net iemand tegen. Die vrouw die sprak ons eigenlijk aan omdat ze vond dat jij op iemand anders leek. Maar die vertelde iets over, dat vond ik eigenlijk wel een bijzonder verhaal, kinderverzet. Had je daar ooit van gehoord?
Nee, ik had er niet van gehoord. Maar er zijn heel veel dingen, mooie dingen en slechte dingen gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. En er zijn veel ook hele mooie verhalen inderdaad. En het kinderverzet, dat kwam erop neer dat de kinderen van, dat op een gegeven moment de Joodse kinderen ook werden geïsoleerd van hun klasgenootjes. En in een aanpalend gebouw moesten plaatsnemen. Die kinderen waren alleen nog maar door een hek gescheiden. En het grappige was dat de kinderen die overbleven, die niet Joods waren, die kwamen daartegen in opstand. En die deden alles om contact met hun te houden en om zoveel mogelijk de scheiding tegen te gaan. En met elkaar te blijven spelen, met elkaar te blijven praten, lachen en alles wat kinderen doen buiten.
Dwars door het hek heen.
Dwars door het hek heen was dat hun vorm van verzet. Tegen de onmenselijke maatregelen die door de Duitsers werden genomen. Heel mooi om dat te zien.
Ja. Ja,
dit soort mooie verhalen mogen niet vergeten worden. En de mensen die daar hun nek voor hebben uitgestoken, dat zijn gewoon helden. En die moeten op een voetstuk worden geplaatst en altijd herinnerd blijven.
Dus jij blijft wel gewoon helden zeggen, ook al is daar ook een discussie over. Hè? We mogen niet meer verzetshelden zeggen, hè?
Nou, die discussie gaat aan mij voorbij. Ik vind het een tamelijk onzinnige discussie. En voor mij zijn mensen die met gevaar voor eigen leven vaak zich hebben verzet tegen de verschrikkelijke maatregelen van de nazi's. En de NSB'ers die zich daarbij aangesloten hebben, zijn voor mij helden. Absoluut. Er is geen twijfel over mogelijk.
Ik loop nog even naar Jan-Willem toe. Die even een balletje terugtrapt naar de spelende kinderen. Dat deed je goed, zeg. Een strakke bal. Ja, talentje. Verzetsmensen of verzetshelden?
Verzetsmensen.
Ja?
In eerste instantie wel. Het waren vooral mensen, gewone mensen zoals jij en ik.
Ja.
En we kunnen natuurlijk wel daar een voorbeeld aan nemen.
Ja. Job is meer van de heldenkant.
Nou ja, ze hebben natuurlijk wel zaken gedaan die heel veel mensen gewoon niet hebben gedaan. Het was een hele kleine minderheid. En mensen toonden gewoon heel veel moed, kozen niet voor zichzelf en schakelden eigenlijk eigen leven uit te vervuren van anderen. En dan kan je ook een held zijn. Want dat zijn dan mensen waar je aan spiegelt.
We verlaten Amsterdam om naar het noorden te gaan. Daar bracht immers Ebi de laatste 9 maanden van de oorlog door. Ik ga op pad met Jan Willem van der Kolk, de man die het hele verhaal over Ebi optekende in het regionaal historisch tijdschrift Veerten.
Ja, we gaan een tocht maken. We gaan eigenlijk de tocht maken die Ebi ook gemaakt heeft in 1944. Toen kwam hij aan op het station in Assen. Dat ging niet vanzelf overigens. Hij is door het oog van de naald gekropen, zo heeft hij dat zelf ook gezegd. De trein waarmee hij aankwam in Assen, alle passagiers werden gecontroleerd. En hij slaagde erin, omdat hij vrij jong was, om langs de controle te glippen. En dat was daar iets wat hem gelukt is, wat ook niet vanzelfsprekend was. Dat is hem gelukt en vervolgens is hij buiten het station opgewacht door een koerierster die hem naar het eerste onderduikadres heeft gebracht. Een fiets stond daar klaar voor hem en ze zijn aan het fietsen gegaan richting Gasselte-Nijveen. En dat gaan we nu ook, die kant gaan we nu ook op.
Ja, niet op de fiets, maar wel naar Gasselte-Nijveen. En dat je weet waar die terecht is gekomen daar?
Ja, hij is bij de koster terechtgekomen, bij de familie Beens aan de Hoofdstraat. Die hadden, misschien staat de woning er nog steeds hoor, dat weet ik eerlijk gezegd helemaal niet. Maar naast de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat woonde de koster. En daar heeft hij 1 nacht ondergedoken gezeten. En tot zijn grote verrassing en blijdschap kwam hij daar zijn broertje tegen, Jack. Jack was ook ondergedoken en dat wist hij helemaal niet, want Ebi had helemaal geen contact meer met hem. En hij trof hem bij de koster Beens, het kosters echtpaar Beens in Gasselte-Nijveen.
Zijn eigen broertje zomaar weer even terug, maar voor heel kort dus, hè?
Ja, klopt. Hij is die 1 nacht geweest. En toen moest hij verder, omdat er geen ruimte was. De familie Beens had meerdere onderduikers. En zo ging het dan. Als het veel waren, dan werd er een plek gezocht waar je dan wel terecht kon.
We hebben het er wat beter aan toe dan die arme Ebi destijds. Want die moest het allemaal op de fiets doen. En ik denk als je zo in zo'n vreemde omgeving terechtkomt en je moet gaan fietsen onder de hoede van een wildvreemde mevrouw. Ik kan me dat allemaal haast niet voorstellen, joh. Dat jongetje wat daar maar zo in een vreemde wereld werd losgelaten.
Ja, nee, dat is denk ik ook. Dat moet ook aangrijpend zijn geweest. Ik denk dat voor een deel hij die gevoelens ook wel onderdrukt heeft. Later zei hij wel dat hij een leven leidde zonder uitzicht, hè, zonder horizon noemde hij het. En dat heeft hij toen ook ervaren. Hij wist niet waar hij naartoe ging. Waar hij naartoe geleid werd en welke omstandigheden hij weer zou belanden en hoe lang het zou duren. Hij had geen enkel tijdsbesef en hij wist dat hij alleen op de wereld was. En zo heeft hij dat ook wel ervaren.
Ja, heftig allemaal. Nou, even achteruit rijden en dan richting Gasselte-Nijveen, hè?
Vervolgens ging ik naar Gasselte-Nijveen, waar ik mijn broer voor 1 nacht ontmoette. Ik verbleef ondergedoken bij dominee Bloem van de christelijke gereformeerde kerk. Daarna ging ik naar Gieterveen, dus ook in Drenthe. Na 8 dagen daar te zijn geweest, sprak mijn broer, die een ongelooflijk vermogen had om talen op te pikken, al een dialect dat ik niet kon begrijpen. Hij vertelde me dat onze ouders oké waren. Mijn broer verbleef in Gasselte-Nijveen, bij de koster van diezelfde kerk.
Kerkje van Gasselte-Nijveen. Ja. En even kijken hoor. Het is helemaal geen kerkje meer. Volgens mij staat op dat bord staat zelfs een zwembad, joh. Het is kijken, wel echt een kerkje met een wit torentje erbovenop. Dit is dus de kerk waar die koster werkte.
Ja, en de dominee. Dat waren belangrijke schakels voor de onderduikers. En ook voor Jack dus, de broer van Ebi.
Dus die kerkelijke mannen die hadden een rol in het verzet?
Ja, beide. En die kerk werd ook nog gebruikt. Ik bedoel, Jack die schuilde in een gewoon huis. Maar bij gevaar dan werden de onderduikers onder de kansel van de gereformeerde kerk verborgen.
Oké, zat daar een luik of zo? Hoe moet je je dat voorstellen?
Ja, er werd gedacht van, nou, daar gaan de Duitsers niet kijken. Daar zullen ze niet zo snel zoeken. Of daar een luik gezeten heb, ik weet niet precies hoe het eruit heeft gezien. Volgens mij wel. Gewoon een deurtje waar ze dan inderdaad, dit deden ze dan open. En dan gingen ze met z'n drieën in zitten.
Oké. Okay, onder de kansel schuilen. Dat is wel mooi, mooi symbolisch eigenlijk ook. Hè, dat je in het godshuis een veilige wijk plaatsvindt.
Ja, dat klopt. Jack heeft hier dus de hele tijd toch wel een hele lange periode gezeten. Hij moest ook vluchten, ook in zijn eentje. Op een gegeven moment was hij verborgen en ondergedoken samen met zijn ouders in Renen. Daar moest hij weg, die boerderij werd overvallen. En hij kon vluchten, dankzij een ingreep van de moeder. De moeder die krijste op een gegeven moment, die deed of ze gewond was. En zei tegen Jack van, jij moet de bossen in vluchten. Dat is gelukt. En via via is hij dus hier beland, bij de gereformeerde kerk in Gasselte-Nijveen.
Die moeder, dat heb ik gelezen, dat was echt wel heftig. Hè? Die heeft zich op de grond geworpen en alle aandacht naar zich getrokken, omdat ze net deed alsof ze geraakt was. Ja. En die jongen er vandoor gestuurd.
Ja, en Jack was toen nog heel jong. Ik denk dat hij een jaar of 12 geweest moet zijn, toen hij ging vluchten. En dat is wel gelukt. Dus hij is op een of andere manier, daar weet ik ook het fijne niet van te vertellen, maar wel weer opgepakt door het verzet. En via dezelfde lifelines eigenlijk, ook hier richting de Veenkolonie geloodst.
Nou, dan is dit het huis waar, waar dan onze Ebi werd afgeleverd door die koerierster. Ik zie daar iemand achter het raam zitten trouwens. Die kijkt niet naar ons, hij kijkt naar wat anders. Maar
ze zwaaien.
Zullen we even aanbellen? Wat denk je?
Even doen. Ja? Misschien weten ze nog meer te vertellen. Ja.
Ja. Ja. Ja, ze zwaaien wel vriendelijk. Ik denk niet dat ze ons willen weren of zo. We kunnen het proberen. Statig huis met een trapje bij de voordeur. Nou, Jan-Willem, ik heb de microfoon in de handen, dus jij moet aanbellen.
We moeten die kant
op. Oh, we moeten naar de andere deur.
Ja.
Ja.
Goedemiddag. Oh, hallo.
Ja.
Kijk eens aan.
Ja. Jullie kennen elkaar?
Nou, ik ken meneer niet, maar u kent mij.
Ja.
Ik weet ervan, van de onderduikers die in de kerk zitten hebben.
Ja. Ja.
Ja. Ja. U woont hier?
Ja. Ja, anders kwam ik niet uit die woning.
Nou, misschien was u wel op bezoek.
Nee. Gewoon naar die. Ik kwam er gewoon weer.
Okay. Ja, want dit was het huis van de koster?
Nee. Nee, die woonde ernaast. Maar die woning is weg. Maar als hij. Ja, dat kan wel. Als hij er even een kleine impressie wil van waar die onderduikers gezeten hebben, dan kan ik u dat laten zien.
Oh, graag, heel graag, ja.
Maar dat is puur op foto.
Oké. Okay. Met wie heb ik het genoegen trouwens? Ik ga u even.
Jan-Willem Koops.
Jan-Willem?
Koops.
Koops, Jan-Willem Koops. We hebben hier een Jan-Willem van de Kolk en een Jan-Willem Koops. Nou, dat is ook wat. Okay. Nou, we lopen bij het huis vandaan. Het huis waarvan we dachten dat het van de koster was. Maar dat staat er dus niet meer, zegt u, meneer Koops. En.
Die woning die stond hier pal naast.
Ja.
Nou, en dat is allemaal weg. Dus vandaar. En met de gezienes Beens, dat was de koster. Nou, en die was een hele rustige iemand. En nou, die kwam maar bij ons. Mm-hmm. Zo ging dat. En dat was ook zijn hele karakter, want die heb ik ook nog wel gekend. Dus vandaar dat ik ook precies kan indenken van hoe die was in de oorlog.
Ja. Een rustige, betrouwbare man.
Ja.
Iemand waar je op kon bouwen, zeg maar. Ja, zeg, dan lopen.
En dat niet alleen, maar hij flapte er natuurlijk ook niks uit.
Nee.
Dat was zijn hele karakter.
Ja.
En weet u iets over de rol van de dominee? Dominee Bloem was het, meen ik, hè? Ja.
Heeft u hem gekend?
Nee. Nee. Die heb ik niet.
We lopen nou toch weer dat kerkje binnen, Jan-Willem.
Ja, leuk, hè?
Want nou hebben we iemand bij ons die geïnformeerd is.
Nou, dit. Ja, de schoonmaaksters zijn nog bezig, hoor.
Ja, ja.
En dit is nou een groepsaccommodatie. Het kerkje van Gasselte-Nijveen. Ja. En er kunnen 18 gasten logeren. Nou, vroeger, ik zeg wel eens gekscherend, vroeger mocht men niet in een kerk slapen, nu kan het.
Ja.
Zeg, en als ik hier nou wil slapen, kan ik dan een kamertje boeken of moet je echt met een groep komen?
Met een groep van 18 personen. Ja. Of, nou ja.
Om en nabij. Ja.
Meer groepen.
Ja.
Meer personen.
Nou, meneer Koops heeft heel netjes zijn klompen uitgedaan. Maar wij hebben de schoenen nog aan. Nou ja,
die trap moet daar nog schoon.
Oh,
Die trap moet toch nog schoon.
Hier stond vroeger het orgel en daarom neem ik hier ook mee naartoe.
Ja.
Hier heb je nou impressiefoto's zoals de kerk was. Ja. Nou, en onder die preekstoel, daar zat achter die trap, zat een deurtje. En daar werden de onderduikers verstopt als het crisis was.
Het waren er drie, hè? Dacht ik.
Ja. Ja. En die werden daar tijdelijk gestationeerd.
Even onder de preekstoel. Zeg maar, die foto's, Jan-Willem, heb je die wel eens gezien?
Nee, deze foto's ken ik niet. Ik heb wel eens een keer een andere foto gezien, meen ik. Maar deze kan ik me niet herinneren.
Dit was de woning waar Gezinus Beens woonde. Die stond pal naast de kerk.
Juist. Ja, want er hangen hier dus aan de muur in dit prachtige appartement. Met al die mooie boogramen. En, ja, dit is echt een superchique plek om te logeren. Hangen drie sepia-kleurige foto's. En daar kan je het kerkinterieur zien. Is het orgel wat je daar ziet is verdwenen? Is dat
die stond hier.
Ah, ja. Ja, wat moet je ermee? Dan kan je geen...
Dit orgel is verkocht. En die staat nu in een kerk, in een baptistenkerk in Tweedrechts Lomond.
Ah, oké, okay. Is nog in gebruik. Ja, het is wel heel mooi om die foto's van toen te zien. En dan te weten dat eigenlijk op de plek waar we nu staan, die mensen onder de kansel verdwenen.
Ja, want dit was de kerkenraadskamer. Hier was een klein gangetje tussen. Dus mocht er onraad komen, dan was dat natuurlijk al heel gauw... je kon via de zijdeur, kon je daar in de kerk. En dat was natuurlijk heel gemakkelijk om die onderduikers te verstoppen.
Ja, ongezien even ongezien. Door dat kleine gangetje. Ja.
Precies.
Ja. Ja, Jan-Willem, hoe is dat voor jou? Want jij hebt dat hele verhaal uit zitten pluizen. En nou sta je hier toch onverwacht in een ruimte waar...
Dit geeft u weer even wat verdieping over hoe het is geweest. Dat is gewoon heel leuk om te zien, hè, dat het gebouw nog bestaat. Maar ook om deze uitleg even te krijgen. Ja. Voor iemand die er toch nog meer van weet over de opvang van Jack dan, hè, de broer van Abby, hier in Gelfstad-en-Nijveen. Nou, het is buitengewoon boeiend.
Er waren meer onderduikers op dit adres, hè?
Ja, ik meen zo'n drie. En daarmee was de bezetting compleet. En moest hij naar een ander onderduikadres, hier dicht in de buurt. Vanaf Gelfstad-en-Nijveen fietste hij de volgende dag richting Gieterveen. Dat ligt volgens mij zo'n 5 of 7 kilometer vanaf Gelfstad-en-Nijveen.
Okay. Ja, dus hij moest toch weer door. Ebi moet weg.
Ja, op weg. Klopt. Ja, weer op pad, op de fiets.
Je luisterde naar deel 4 van de 5-delige Drenthe Toen radio- en podcastserie Ebi moet weg. Gemaakt door Lydia Tuinman en onderzoeker Jan-Willem van der Kolk. De techniek was in handen van Martin Vuller. Volgende week staat deel 5 en slot online. Of luister naar Drenthe Toen op Radio Drenthe. De Drenthe Toen podcasts kun je vinden via de diverse podcast-apps.